Op dit kerstfeestgemeente belijden wij het christelijk geloof. En we doen dat vanmorgen met de geloofsbelijdenis van Nicea. En ik heb daarvoor gekozen omdat in deze belijdenis niet alleen naar voren komt dat de Heer Jezus geboren is, maar ook het doel van zijn komst kernachtig wordt omschreven. Hij is gekomen om ons mensen en om onze zaligheid, om ons behoud. Vandaar dat wij kiezen om in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden als volgt ons geloof te belijden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en van alle onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om onze zaligheid, ons behoud, onze redding, is neergedaald uit de hemel en vlees geworden is door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, die ten derde dagen is opgestaan volgens de schriften, opgevaren naar de hemel en die zit aan de rechterhand van de Vader en die zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Christus aan wiens rijk geen einde zal zijn. En in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en van de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de eeuw die komt. Wij zingen nu met elkaar Psalm 108, een lied van toewijding aan deze unieke God. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, het eerste couplet.
Oh,
Gemeente, zullen we stil worden voor God en tot hem naderen in ons gebed. Laat ons bidden. Heer onze God, wij worden stil voor u. Maar dat betekent niet dat het ook stil is in ons hart en in ons leven. Want we hebben van alles meegebracht vanmorgen de kerk in. Dingen die ons hart bezwaren. Dingen die tussen u en ons instaan. Misschien wel onverschilligheid. Of misschien wel dat we hier vanmorgen zitten, omdat we thuis geen herrie wilden maken, maar dat we er alleen maar lijfelijk zijn. Heer onze God, daarom vragen wij u vanochtend, op dit kerstfeest, of u het stil wil maken in onszelf. Stil in die zin dat wij open zijn, ontvankelijk en teer om het evangelie dat deze ochtend mag worden uitgezaaid ook daadwerkelijk mag landen en terechtkomen in een wel toebereide aarde. Bereid en gereed om het evangelie te ontvangen en dat in ons hart te omarmen en te aanvaarden. Opdat wij in de diepte van onze persoonlijkheid door u worden aangeraakt en worden vernieuwd. Want vanochtend horen wij dat Christus gekomen is. Gekomen om ons mensen hebben we beleden. En om onze zaligheid, om ons behoud, om onze redding. En dat u daarin een eeuwenoude belofte hebt vervuld, waar zoveel eeuwen mensen naar hebben uitgezien. En wij mogen vanmorgen gedenken dat wij dat heilsfeit in de rug hebben. Dat Christus werkelijk gekomen is op deze aarde, deze kosmos, maar ook ons, ieder persoonlijk, om ons thuis te brengen bij u, verloren schapen die wij zijn. En daarom willen wij u bidden, als het evangelie deze ochtend wordt verkondigd, en als het zaad van het evangelie met brede gebaren wordt uitgestrooid in de levens van mensen, Heere onze God, geef ons dan dat wij dat evangelie ook kunnen ontvangen in ons leven. En dat het een kracht mag zijn in ons bestaan. Dat ons vernieuwt en verandert. Wat ons brengt met wat we samen zongen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en tot uw lof bereid. Heer onze God, wij eren uw heilige naam om wie u bent en om wat u gedaan hebt ons ten goede. En geef ons toch dat wij niet alleen bij de buitenkant van het kerstfeest stilstaan vanmorgen, maar verlichte ogen door de Heilige Geest mogen ontvangen, opdat wij mogen zien wie dat kwetsbare kind in die kribbe uiteindelijk is en waarvoor hij gekomen is. En dat wij voor het eerst of opnieuw vanmorgen onze knieën, die misschien wel stram geworden zijn, zullen buigen en voor uw kribbe zullen knielen in de overgave van ons leven, waarin we ons toevertrouwen aan u, Heere Jezus Christus, Zoon van God, goede herder gekomen om te behouden wat verloren was. Hoor dan ons gebed. Vergeef ons onze zonden. En geef dat wij de eeuwenoude woorden van u, die nu gelezen gaan worden, ook mogen ontvangen, zoals een akker die geploegd en geëcht is, het zaad in zich opneemt, om Christus wil. Uit genade bidden wij u dat. Amen. Wij lezen vanmorgen, gemeente, twee gedeelten uit de Bijbel. We lezen allereerst het kerstevangelie, Lucas 2, daar van de versen 1 tot en met 21. Lucas 2, vanaf het eerste vers. Daar lezen wij het woord van onze God aldus. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad van David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en zij hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En zij vreesden met grote vrees. En de engel zei tegen hen: vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat voor u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad van David. En dit zal voor u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewikkeld, gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was daar met de engel een menigte van het hemelse heerleger, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd door de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overwegende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als de 8 dagen vervuld waren, dat het kinderke besneden, dat ze het kinderke besnijden zouden. Zo werd zijn naam genoemd, Jezus, welke gezegd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Tot zover onze eerste lezing. We leggen daarnaast, gemeente, vanmorgen het boek van de Openbaring aan Johannes, 7e hoofdstuk, daarvan de verzen 9 tot en met 17. Openbaring 7, vanaf het 9e vers, vanaf het 4e hoofdstuk, mag Johannes door de Heilige Geest opgetild in de hemel kijken. En dan ziet hij onder andere het volgende. Kijkend in Gods hemel schrijft Johannes: en na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggend: de zaligheid zij voor onze God, die op de troon zit, en voor het lam. En al de engelen stonden rondom de troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren. En vielen voor de troon neder op hun aangezicht. En zij aanbaden God, zeggend: amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid, en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij voor onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordend, zeggend, zei tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn ze? En van waar zijn ze gekomen? En ik sprak tot hem: Heer, gij weet het. En hij zei tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen. En hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor de troon van God. En dienen zij hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en ze zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover de lezing uit het woord van God voor deze ochtend. De tekstgemeente voor deze ochtenddienst is Lucas 2, het 7e vers. En daarvan het eerste gedeelte. Waar staat: en zij, Maria, baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken. Dat is de tekst voor deze ochtend, gemeente. Ik zie tot mijn grote vreugde een heleboel jongens en meisjes zitten vanmorgen. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik wil proberen, jongens, om de kern van het kerstfeest aan jullie duidelijk te maken met een verhaal. En als je dat onthoudt, dan heb je voor altijd begrepen waar het in eigenlijk om gaat in het kerstfeest. Als het straks voorjaar wordt, hè, en de vogeltjes hebben allemaal nestjes gemaakt en eitjes gelegd en er zijn jonge vogeltjes uitgekomen, dan moeten die jonge vogeltjes leren vliegen. En dat is een spannende en gevaarlijke onderneming. Want die vogeltjes zijn klein en al heel gauw houden ze het niet meer uit met hun vleugeltjes en dalen ze neer op het, ja, op het gazon. En menigmaal zijn daar dan de katten in de buurt met alle gevolgen van dien. Heb ik gelezen van een boerenjongen in de schuur van zijn vader. Aan de buitenkant hadden mereltjes een nestje gebouwd. En de jongen dacht van, dat zal niet gebeuren met die katten. En wat deed hij? Hij zette een ladder onder het nestje. En hij wachtte tot het eerste vogeltje uit het nestje kwam en neerdaalde op het tapijt, hè, op het gazon. En de katten kwamen eraan, maar hij was eerder. En hij pakte het vogeltje op, hè. En zo in zijn hand droeg hij het zo omhoog, de ladder op. Toen hij met zijn hoofd boven het nestje kwam om het vogeltje terug te leggen, wat gebeurde er? De andere vogeltjes schrokken. En ze vlogen alle kanten op, over de rand heen. En je weet het, toen waren de katten erbij. Die jongen helemaal verdrietig, naar zijn moeder. Hij zegt, mam, die domme vogeltjes, dan wil ik ze helpen. En nou moet je kijken wat ze doen. Zijn moeder zei, domme vogeltjes? Domme jongen. Want besef jij niet dat jij, toen jij met je grote hoofd boven dat nestje kwam, dat die vogeltjes dachten, dat is een reuzenhoofd. En ze zijn geschrokken. Hij zegt, wat had ik dan moeten doen, mam? Ze zegt, je had je moeten veranderen in een mereltje. Dan had je ze kunnen helpen. Maar zo kun je ze niet helpen, zo worden ze bang voor je. Ja, maar zei hij, ik kan me toch niet veranderen in een mereltje. Nee, dat kun je niet, zei zijn moeder. Maar kom eens. Weet je wie dat wel gedaan heeft? Nee. De Heer Jezus. Als die bij ons gekomen was, hè, met de heerlijkheid die bij de Vader had in de hemel, hè, die stralende heerlijkheid, dan waren we mensen allemaal bang van hem geworden. En waren we bij hem vandaan gelopen. En daarom heeft hij zich veranderd in een mens. Is die mens geworden. En nu mag iedereen die mens is tot hem komen. En hoeft niemand bang voor hem te zijn. Kijk jongens, dat is de kern van het kerstfeest, hè. Dat de Heer Jezus, om ons te helpen, ons te redden, mens geworden is. Als hij gekomen was met zijn heerlijkheid, waren we bang geworden. En nu mag iedereen tot hem komen, want hij is de goede herder. En ik hoop, hè, dat jij dat in je leven onthoudt. Dat je bij de Heer Jezus altijd terecht kunt, want hij is mens. En hij weet precies wat in jou woont en leeft. Het enige onderscheid met jou is, hij heeft nooit enige zonde gedaan. Nooit. Al die jaren niet dat hij leeft. En daarom, jongens en meiden, kan hij ons redden. Zul ik nooit meer vergeten? Altijd welkom zijn bij de Heer Jezus. Omdat hij mens geworden is voor ons. Wij gaan met elkaar zingen, gemeente. Ter inleiding op de prediking opnieuw een lied waarin de lof van God wordt bezongen, de lofzang van Zacharias. Het eerste en het vijfde vers. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. De lofzang van Zacharias, de versen 1 en 5, ter inleiding op de prediking. En u krijgt gelegenheid uw gaven te geven.
Thank you.
antwoord op de prediking, gemeente, zingen wij zonder nadere aankondiging uit Psalm 138, het eerste en ook het derde vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En het derde vers, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heere wegen. Psalm 138. Gemeente van Christus, ik wil vanmorgen tegen mijn gewoonte eigenlijk in beginnen met een persoonlijke herinnering en ervaring. Een van onze jongens is 45 jaar geleden geboren in het Icacia ziekenhuis in Rotterdam. En het In die tijd was de procedure in dat ziekenhuis als volgt, dat als een kindje geboren werd, dan werd het eerst gewassen en aangekleed en daarna pas aan zijn moeder gegeven. Toen hij voor het eerst in zijn armen van zijn moeder lag, voltrok zich voor mijn ogen een wonderlijk proces. De bevalling was allerminst eenvoudig geweest. Maar nou leek alles vergeten. Moeder en zoon gingen zo in elkaar op dat het leek alsof ze een twee-eenheid zich ontwikkelde. Het hechtingsproces werkte op volle toeren. En ik herinner me nog goed, het was een gouden moment. Maar het riep bij mij een dubbel gevoel op. Aan de ene kant ontroerde dat intieme tafereeltje mij heel erg. De vrede en de vreugde die ervan afstraalde, kan ik nog oproepen. Anderzijds was er op dat moment ook bij mij iets van afstand. Moeder en kind gingen zo in elkaar op, dat ik op dat moment als man en vader toch iets had van een buitenstaander. Een vreemde mengeling was het. Van intense betrokkenheid en tegelijkertijd ook een stukje afstand. En vergis ik me nou als ik veronderstel dat Jozef als jonge vader ook iets van die ervaring heeft opgedaan in die stal van Bethlehem. Iemand van u vraagt wellicht, hoe komt u daarbij, waar haalt u dat vandaan? Nou, lees de tekst nog eens van vanmorgen, in alle rust, wat staat er? En Maria baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken. Je zou toch verwacht hebben dat er staat, Maria baarde hun eerstgeboren zoon. Maar er staat met alle nadruk haar eerstgeboren zoon. En Maria wikkelt hem in doeken. Zij is actief. En Jozef, die staat er denk ik wat onbeholpen bij. Vandaar mijn inschatting dat Jozef zich op dat moment, met alle betrokkenheid die er van zijn kant was, zich er toch ook wat buiten heeft voelen staan. En nu we het toch over die uitdrukking haar eerstgeboren zoon hebben, dan komt er een andere vraag. Was de Heer Jezus in de diepe zin van het woord wel haar eigendom? Haar zoon? Wat had de engel Gabriël ook alweer tegen haar gezegd? Jongens en meiden, wat had de engel Gabriël gezegd toen hij haar opzocht in Jeruzalem, in Nazareth? Maria, de Heilige Geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal jou overschaduwen. Daarom zal het ook het Heilige, dat uit jou geboren zal worden, de Zoon van God genoemd worden. Met andere woorden, dit kind in de kribbe is helemaal niet haar zoon. Maar is ten diepste de Zoon van de levende God. En vandaar ook, hè, dat als de Heer Jezus gedoopt wordt in de Jordaan, door Johannes de Doper, dat de hemel wordt opengetrokken en dat er een stem klinkt: Gij zijt mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen. Ziet u, gemeente, dat dat woordje haar in deze tekst eigenlijk helemaal niet klopt? Het is Gods zoon. Dit kind is de zoon van de levende God. Maar dat is niet de enige titel die van hem op toepassing is. Hij is ook de brenger van het licht. Gekomen om de duisternis, om het kwaad van deze aarde te verdrijven. En hij is ook heiland. Letterlijk heelmeester, heelmaker, die naar deze wereld gekomen is. Om alle dingen die door de zonde stuk gegaan zijn en kapot zijn gegaan, om die weer te helen en te herstellen. En dit kind is ook een koning. Gekomen om de donkere macht van de tegenstander van God, om die te vergruizen en hem te overwinnen. Lichtbrenger, heelmaker, koning, goede herder, hoge titels. Maar gemeente, als wij bij de kribbe staande naar dat kind kijken, denk je bij jezelf: ja, maar dat kind draagt helemaal niet zulke hoge titels. Ik zie er niks van. Ik kan me uw gedachten helemaal indenken. Aan de buitenkant van de Heer Jezus valt ook niks bijzonders te zien. Hij droeg echt geen stralenkrans om zijn hoofd, zoals op middeleeuwse schilderijen te zien is. Niks ervan. Trouwens, de herders en de wijzen uit het oosten hebben precies dezelfde ervaring opgedaan. Zij zagen een heel gewoon kind. En vandaar dat de schrijver van de Hebreeënbrief, uitvoerig daarop ingaande, zegt dat de Heer Jezus ons in alles gelijk geworden is, uitgenomen behalve de zonde dan. En gemeente, en dat is de reden waarom het u en jou en mij aangereikt en verkondigd moet worden dat dit kind de goede herder en de wereldredder is. Vanuit onszelf zouden we nooit tot dat inzicht gekomen zijn dat deze hoge titels op hem van toepassing zijn. Dat moet ons aangezegd en verkondigd worden. En nou een vraag: zou dat de reden niet zijn waarom de Heere God ons met zijn eigen hand u vanmorgen naar deze dienst heeft gebracht en hier een plaats heeft gegeven in deze kerk? Opdat u, jij en ik vanaf dat moment, vanaf dit moment, zullen weten: hier ligt geen gewoon kind. Hier ligt de lichtbrenger en de heelmaker, de verlosser, de koning. Ook voor mij persoonlijk. Want in het voetspoor van de engel mag ik u vanmorgen verkondigen: voor u, jou en mij persoonlijk is de heiland der wereld geboren. Zoals dat tegen de herders werd gezegd, wordt dat tegen u gezegd. En daarom heeft de Heere God als met zijn eigen hand u, jou en mij vanmorgen hier gebracht. Nu het ons verkondigd en aangezegd is, gemeente, dat hier in die voerbak de heiland der wereld ligt, kunnen we nu naar huis gaan? We weten het immers. Nou, gemeente, wacht nog een moment om naar huis te gaan. Want het is namelijk niet genoeg dat deze boodschap tussen uw oren zit. Het gaat erom dat dit evangelie, dat wij dat met ons hart zullen leren geloven. Het gaat erom, zoals de apostel Paulus in Efeze 1 vers 18 zegt, het gaat erom dat wij vanmorgen met verlichte ogen van ons verstand, en dan bedoelt hij met verlichte ogen van ons hart, naar dit kind in die kribbe leren kijken. Zodat het evangelie niet tussen onze oren blijft zitten, maar indaalt in de diepte van onze persoonlijkheid. Want wanneer wij met gewone ogen kijken, dan zien we een moeder. Een jonge moeder die druk in de weer is. Ze wikkelt haar pasgeboren kindje in doeken. Maria is actief. En naar de gewoonte van die dagen wikkelt ze haar kindje stijf in de doeken, zodat het zich nauwelijks meer kan bewegen. Ziet u het? Maria is actief. En het kind is passief. Zit ingekapseld. Maar gemeente, wanneer wij met verlichte ogen naar dit kind kijken, dan ontdekken we vanmorgen dat dat kind helemaal niet passief is. Maar juist hij is de actieve. Met je gewone ogen zie je het niet. Maar met verlichte ogen ontdek je, niet Maria is actief, maar dat kind in die doeken is actief. En op welke manier is dat kind in die voerbak dan actief, vraagt de jongen of een meisje. Nou, jullie komen op catechisatie, hè, denk ik. En dan leren jullie ook uit de Heidelbergse catechismus, hè, dat prachtige leerboekje van onze kerk. En als het dan gaat over het lijden van de Heer Jezus in de catechismus, wat staat er dan, gemeente? Hebt u het ooit gelezen en begrepen? Dat hij tijdens heel zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan, voor ons geleden heeft. Hoort u dat? Heel het leven van de Heer Jezus op aarde is één grote lijdensweg geweest. En die lijdensweg begon niet toen hij 30 jaar werd en zich aan Israël vertoonde. Nee, nee. Al op het moment dat hij stijf ingewikkeld in die doeken, in die voerbak lag en door zijn moeder verzorgd werd, toen was hij al actief. Als lichtbrenger en als heilmaker, als koning en als verlosser. Geef eerlijk toe. Dat is een geheimenis, hè? Dat is een mysterie. Dat je met je gewone ogen niet ziet. Dit geheimenis moet je verkondigd worden. Daar bent u vanmorgen naar de kerk gekomen. Hier naartoe gebracht. Opdat hier in deze dienst vanmorgen de Heilige Geest uw ogen zal openwrijven. En wanneer dat gebeurt vanmorgen, en wanneer wij dan kijken naar dat kind in die kribbe, wat zien we dan? Dat de rollen precies zijn omgekeerd. Niet Maria is de actieve, maar de Heer Jezus is de actieve. Actief als heelmaker en als redder. En Maria, zij is de passieve. Zij wordt op dit moment gediend door haar eigen kind dat in de kribbe ligt. Dat is wat er in werkelijkheid gebeurt. Als je ogen opengewreven worden, dan zie je dat. Christus actief en Maria passief. Het is goed om, denk ik, in een moment van stilte dat tot je hart en tot je wezen te laten doordringen. Even de tijd nemen om deze wonderlijke omkering tot je hart en tot je innerlijk te laten doordringen. De Heer Jezus in de voerbak als kind, werkzaam als verlosser. En Maria is degene die de verlossing die de Heer Jezus tot stand brengt, mag ontvangen en mag aannemen. Ja, maar vraagt de jongere dan, denk ik bij zichzelf, op welke manier is de Heer Jezus dan actief op dit moment in die voerbak? Op welk moment hoe is hij dan de verlosser voor Maria, terwijl die stijf in die doeken ligt? Nou, gemeente, als ik het goed zie, is die dat op twee manieren. En die twee manieren komen we op het spoor als u op die omkering blijft doordenken. Doordenken op die omkering die we zojuist ontdekt hebben, gemeente. De eerste omkering gaat hierover. Moet u kijken. Maria behandelt het kind alsof het haar kind is, haar bezit, haar eigendom. Maar wanneer de rollen omgekeerd zijn, dan behandelt dus de Heer Jezus Maria als zijn eigendom. Als redder maakt hij Maria tot zijn eigendom. En zo maakt hij haar tot een aangenomen kind van de levende God. Wanneer we met geloofsogen naar dit kind in die voerbak kijken, dan ontdekken we dat hij op een hele specifieke manier hier als heelmaker aan het werk is. Kijk maar. Hij heelt de verbroken verhouding tussen de Heere God en tussen Maria. Die herstelt hij, waardoor Maria weer het eigendom, het bezit van de levende God wordt. En dat geldt ook, gemeente, voor u, voor jou en voor mij persoonlijk. Wanneer wij ons vanmorgen in het geloof aan deze Heer Jezus toevertrouwen en ons aan Hem overgeven, dan mogen ook wij ons met alles wat er in ons leven gebeurd is en wat ons aangedaan is, mogen wij ons aanvaard weten als eigendom van Christus en als aangenomen kind van God. Daar is de Heer Jezus mee bezig. De gedachte dat je op een of andere manier moet betalen om kind van God te mogen zijn, zit er bij ons mensen heel diep in, gemeente. Een misleiding door de Satan zit er diep in. Mensen zeggen soms tegen je in pastoraat: dominee, het heeft me vroeger thuis aan niks ontbroken. Materieel niet. Altijd voldoende eten. Mijn kleren waren nooit kapot. Maar weet u, ik moest één ding. Ik moest me altijd aanpassen in mijn gedrag aan de wensen van mijn vader en moeder. En met dat aangepaste gedrag moest ik als het ware hun liefde kopen. En betaalde ik niet, deed ik niet wat zij precies wilden van mij, dan werd ik afgewezen als kind. Dan werd ik aan de kant gezet. Met andere woorden, ik moest met mijn aangepaste gedrag hun liefde kopen. En betaalde ik niet. Nog een meter, dat denkpatroon, hè, kan zo ingeslepen zijn in je leven dat je haast niet anders kunt denken. Ook niet als het gaat over de dingen van de Heere God. En vanuit dat denkpatroon gaan veel mensen er onbewust, denk ik, vanuit dat ze voor het kindschap van God moeten betalen, moeten kopen, eerst aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Bijvoorbeeld bepaalde gevoelservaringen hebben, of een bepaald gedrag vertonen. En doe je dat niet, voorwaarden vooraf. Maar wat zie je nou hier bij Maria? Wat zie je nou? Waren er voorwaarden vooraf? De Heer Jezus aanvaardt haar als zijn eigendom. En dat gebeurt belangeloos. Gratis. Maria hoeft niks te betalen. Zo is het ook met ons. De liefde van God, jongelui, die hoef je niet te kopen. Hoef je niet voor te betalen. Die is belangeloos. En die is onvoorwaardelijk beschikbaar voor een ieder die in Christus gelooft. Die vanmorgen voor het eerst in zijn leven, of voor de tweede keer of de derde keer, knielt bij de kribbe en zich aan hem overgeeft en aan hem toevertrouwt. In die weg mag je weten, diep van binnen, ik ben zijn eigendom en daardoor aangenomen kind van God. En daarom, gemeente, wanneer wij vanmorgen gelovig naar dat kwetsbare kind in die kribbe kijken, mogen we ons laten beschijnen door het zachte genadelicht dat hij verspreidt. En worden we bevrijd van dat eeuwige voorwaardelijke denken. Onbekommerd mogen we dan tot ons hart en wezen laten doordringen. In de overgave aan Christus. In het mij gelovig toevertrouwen aan hem. Mag ik mij zijn eigendom weten. En ben ik aanvaard als aangenomen kind van God. Ziet u het, gemeente, hoe de Heer Jezus hier in die kribbe al bezig is om Maria tot zijn kind te maken en zo thuis te brengen bij God. En door met geloofsogen naar hem te kijken, bevrijdt hij je, gemeente, echt, ik weet het zeker, bevrijdt hij je van het denkpatroon dat je jezelf eerst aanvaardbaar moet maken voor hem en dat je dan zijn eigendom mag zijn. Het bevrijdende van het evangelie is dat ik zonder voorwaarden vooraf aanvaard word. Door mijn stramme knieën voor hem te buigen. En mezelf, zoals ik ben, dwars door alles wat ik in het leven meegemaakt heb, mij zo te stellen in het genadelicht van Christus. En mij door hem omstraald te weten. Nou, dat is de eerste omkering, hè? Niet Maria, maar Christus. Maar er vindt toch een tweede omkering plaats in de tekst. Moet u kijken. Wat doet Maria? Zij kleedt het kind Jezus aan door het in doeken te wikkelen. En als we de rol omkeren, dan is de Heer Jezus hier bezig om Maria te bekleden. Haar aan te kleden. Maria is dankzij de Heelmaker kind van God. Maar als je kind van God bent, dan ben je ook erfgenaam. Dan heb je recht op de erfenis. Een kind heeft recht op de erfenis. Maria heeft dus recht op de erfenis die wacht achter de dood aan. De stralende toekomst van God. Het leven in de hemel en straks op de nieuwe aarde. Die toekomst, die erfenis ligt op Maria te wachten. Maar in die stralende toekomst van God, daar kan Maria niet komen zoals ze is. Met haar vuile kleren, om het zo te zeggen, die ze nu nog draagt. Want die zijn bevlekt door het leven dat ze op deze door de zonde getekende aarde heeft geleid. Maria heeft andere kleren nodig. Kleren die gewassen zijn in het bloed van het lam, van dat kind dat er ligt. En zo bruiloftsklederen ontvangend van hem, mag ze deelnemen aan de stralende toekomst van God, de erfenis, de bruiloft van het lam. Dat hebben we met elkaar gelezen, hè? Uit Openbaring 7. Want daar wordt gesproken van een schare die niemand tellen kan in de hemel. Mensen niet met hun gewone kleren aan, maar met lange witte gewaden die de heelmaker voor hen verdiend heeft. Vanaf de kribbe, om het zo te zeggen. En daar is de Heer Jezus dus mee bezig, hè? Op het moment dat hij daar stijf in die doeken ligt ingewikkeld. Schijnbaar is hij passief. Hij doet niks. Hij kan niks. Stijf in de doeken gewikkeld. In werkelijkheid is hij bezig, gemeente. Met het wit gewaad voor zijn moeder te verdienen. Zodat hij straks, achter de dood, kan thuiskomen in de stralende toekomst van God. En mag deelnemen aan de bruiloft van het lam. Wanneer je zo, gemeente, met geloofsogen, opengewreven door de Heilige Geest, naar dit kind in die voerbak mag kijken, dan mag je tot je hart en wezen laten doordringen. Dankzij dit kind ben ik niet alleen een aangenomen kind van God, maar ben ik ook een erfgenaam van de heerlijke toekomst die God beloofd heeft. Met gewone ogen kijkend zie je niks bijzonders aan het kind. Het ligt daar rustig en stil, ingewikkeld in de doeken. Maar met geloofsogen zie ik dat hij bezig is om kleren voor mij te verdienen. Kleren die ik mag dragen als ik thuis kom bij God. Ik weet niet wat u ervan vindt, gemeente. Maar in deze week van voorbereiding vond ik het verrukkelijk om dit te mogen ontdekken. Het lijkt op het eerste gezicht zo eenvoudig. Zo'n heel menselijk tafereeltje. Je leest er zo overheen. Je hebt het al zo vaak gehoord. Maar wanneer je door de buitenkant liet heen kijken en ontdekt dat hier de rollen zijn omgekeerd, dan gaat er een wereld van zingeving voor je open. En dan blijf je daar denken en mediteren. Het een na het ander komt open. En eigenlijk gemeente, blijft er maar één ding over, hè? Namelijk dat je in verwondering je neerbuigt voor dit kind. Met eerbied en vreugde knielt voor de lichtbrenger en heelmaker, verlosser en koning. Zullen we dat vanmorgen allemaal heel persoonlijk doen, hoe uw jeugdjaren ook zijn geweest, welke beschadigingen u ook opgelopen hebt dit leven, hoezeer u door anderen misschien kwaad is aangedaan, welke teleurstellingen of tegenslagen je ook in het leven hebt te verwerken gehad. Laat ons op dit kerstfeest, laten wij ons stellen, gemeente, met al onze wonden en onze zonden, in het zachte genadelicht van deze heelbrenger. En laten wij ons door hem en zijn genade laten helen. Door het diep tot ons hart en wezen te laten doordringen. En het te geloven en het gelovig te omarmen. Dit schijnbaar machteloze kind, aanvaardt mij onvoorwaardelijk als zijn eigendom. Maak mij tot een aangenomen kind van God. En tot een erfgenaam van Gods koninkrijk. Dit kind trekt mij gratis een lang wit gewaad aan. En brengt mij dwars door alle aanvechtingen heen. Thuis bij God. Gemeente, kniel dan. En geef u over aan deze Heer Jezus. Want dan heb je echt alles wat er in het leven te vinden is. Amen. zullen elkaar gemeente samen danken en bidden. En wij doen in ons gebed ook vanmorgen voorbeden voor de familie van de Bogert. Moeder en schoonmoeder is gisteren overleden en er zijn ook grote zorgen om de vader die ernstig ziek is. Laat ons met elkaar samen danken en bidden. Heere onze God, wij danken u voor die wonderlijke omkering die er plaats heeft in die voerbak waar de Heer Jezus in neergelegd wordt door Maria. Haar kind staat er, stijf ingewikkeld in doeken. Is zij passief en zij actief. Wij danken u voor het evangelie dat ons reeds aangereikt door de broeders van de Heidelbergse catechismus die ons duidelijk maken. Hij is niet de passieve in de voerbak. Ik denk dat je nog verder mag gaan, dat hij reeds onze heiland en heer was toen hij nog in de schoot van Maria was. Hij heeft heel ons leven van begin tot aan het einde overgedaan. Heer Jezus, wat bijzonder om zo vanmorgen te ontdekken dat u vanaf het allereerste begin voor ons geleden hebt en voor ons verdiend hebt, wat wij nodig hebben om thuis te komen in uw stralende toekomst. Zo mogen wij vanmorgen u ontdekken in uw schoonheid en in uw grootheid, in uw majesteit en in uw heerlijkheid, in uw genade en in uw barmhartigheid. En Heer Jezus, het enige wat ons overblijft is dat wij vanmorgen voor het eerst of opnieuw onze knieën buigen en ons aan u overgeven in verwondering en verbazing, in aanbidding en in datgene wat u toekomt. Wil dan zo heel de gemeente geven, dat ze naar huis gaande mag weten welke wonderlijke heiland en Heere aan ons geschonken is. Geen voorwaarden vooraf. Alleen buig u voor mij neer en aanvaard mij als uw koning en als uw herder. Wees zo, Heer Jezus, op dit kerstfeest met ons. Ga met ons mee. Geef ons goede en gezegende dagen in die voor ons liggen. Wij bidden u ook of u met ons mee wilt gaan in de richting van oud en nieuw. Dat wij daar op een goede manier ons op voorbereiden. En breng ons zondag, als het kan, in de diensten. Door uw eigen hand hierheen gebracht, opdat wij hier in dit even oude kerkgebouw, dit huis van gebed, het oude jaar mogen afsluiten en het nieuwe jaar mogen beginnen. Wij bidden u voor de wereld waarin wij leven. Wij denken aan het getroffen volk van de Oekraïne, in donkerheid en kou gezet, mistroostig en angstig voor de toekomst. Heere, wees met hen en zegen hen en geef dat ze niet worden overheerst en overspoeld door de agressor die hun land wil innemen. Wij denken ook aan wat er in Gaza gebeurt aan de soldaten die daar vechten. En waar er zoveel van sterven. En zoveel onschuldige burgers omkomen. Wij weten niet zo goed raad, Heer Jezus, met het feit dat u vredevorst bent. En dat er zoveel kwaad en zoveel onheil en zoveel donkerheid en duisternis op deze aarde het lijkt te winnen. En daarom is het een weldaad om hier vanmorgen te zijn in de kerk. En door de buitenkant heen te kijken en te ontdekken wie u echt bent. En dan bent u wel degelijk de vredevorst. Die de vrede nu reeds geeft in onze harten. Maar ook straks op deze aarde zo zal regeren. Dat de raketten en de bommen worden omgeploegd, worden omgevormd tot ploegscharen. En dat de vrede, de shalom, mag heersen. En wij vragen u dat iets van die shalom reeds nu vanuit de toekomst mag instralen in onze tijd. En dat er een oplossing mag komen daar waar wij die op dit moment met geen mogelijkheid zien. Wij bidden u voor de gemeente, gedenk haar. Wij bidden u in dat verband ook in het bijzonder voor de familie van de Bogert, die gisteren in de rouw gedompeld werd, omdat een vrouw en moeder en oma is overleden, terwijl de vader zo ernstig ziek is. Wij dragen de familie van de Bogert aan u op en bidden van uw Heere, wees met hen. En wilt u hen sterken en nabij zijn in deze voor hen dubbele donkere dagen. En geef dat zij de troost van het evangelie mogen ontvangen. Zo bidden wij ook voor onze broeder, dominee Tramper. U weet dat hij op dit moment uitgeschakeld is. En wat moet dat pijnlijk voor hem zijn? Het evangelie zo graag willen uitdragen en daar niet toe in staat zijn op dit moment. Dat moet iets van een kruis in zijn leven zijn. En zo dragen wij hem ook aan u op met zijn vrouw en hun gezin en hun kinderen. Wees met hen. En wilt u, Heer Jezus, zelf de goede herder zijn die hem voorgaat. En als het kan, dat hij in het komend jaar zijn werk in ons midden weer mag oppakken. En mag doen wat zijn hart zo graag doet. Het evangelie van u uitdragen in de kerk, op catechisatie, op kringen, in huisbezoek, op allerlei plekken. Over u, Heer Jezus, een goed woord te mogen spreken. Zegen hem, wees ook de kerkenraad nabij die voor allerlei extra taken wordt gezet op dit moment. Zegen de broeders, geef dat zij hun taken met vreugde mogen doen. En dat zij dat niet al zuchtend doen. Hoor ons gebed als wij dit alles voor u neerleggen. U dankend voor het evangelie wat u ons deze ochtend hebt laten verkondigen. Om Christus wil. Amen. Ons slotlied, gemeente, is Psalm 113. Daarvan het eerste, het derde en ook het vierde vers. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God, die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel. Psalm 113, versen 1, 3 en 4. na de zegen, gemeente, zingen wij met elkaar nog het Ere zij God. Gaat nu heen in vrede naar uw huis en draag met u mee de zegen van onze God. En wees van daaruit ook zelf tot het zegen voor ieder die hij vandaag of de komende dagen op u, op jou of op mijn levenspad zal brengen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Ja, ja.